We hebben een deel van de preek gedaan vandaag, maar dat gaan we het zo over hebben. Mooi gewoon, dankjewel. En ik wil eigenlijk als eerste wat neerleggen, wat ik wel spannend vind. De Bijbel spreekt over dromen. En ik had een droom vannacht. En ik ga hem gewoon even delen. Ik was in een zaal en in die zaal werd van alles opgebouwd. Ik zag hoe de rekken opgehangen werden, hoe de lampen opgehangen werden, hoe er allerlei dingen gebeurden. Verder wist ik niet precies waarom, maar ik was daar. En vervolgens liep ik die zaal uit en ineens had ik een soort brief, een pamflet in mijn handen. En daar stonden allemaal woorden op en één zin sprong daaruit. Die zin was: let op de looi en het huwelijk van de sheriff. En die zin, ik droomde en die zin die kwam binnen. Weet je wat, dat je echt geraakt wordt terwijl ik geen idee had waar het over ging. Echt geen idee. Maar ik kan me nog zo herinneren dat ik in die droom echt, bam, kwam die zin binnen. En ik onthield hem. Vervolgens stopte mijn droom. En vannacht werd ik nog twee keer wakker dat ik deze zin hoorde. Let op de looi en het huwelijk van de sheriff. Ik werd wakker en echt, dit moet ik onthouden, waar gaat dit over? Geen idee. En ik ging weer slapen. En de tweede keer werd ik wakker. Let op de looi en het huwelijk van de sheriff. En weer, ik dacht, dit is echt stom. En vanmorgen ging ik zoeken, looi, dik, LOE, cursus. En ik vervolgens ging ik nog een keer zoeken. En in het Engels zag ik letter of intent. Dat gaat over iets van verbond. Maar ik merkte, ik weet het eigenlijk gewoon niet. En nog niet. En God zei eigenlijk, deel het maar. En ik weet niet waarom. Farao begon over koeien die elkaar opaten. Dat was ook niet heel logisch. Ja, die zal ook gedacht hebben waar ik heb. Maar misschien is dit wel voor iemand voor wie dit klikt. Denk, daar kan ik wat mee, dan zegen ik je ermee. Misschien geeft God openbaring voor iets wat is. Farao kreeg ook niet zijn openbaring, maar dat deed Mozes. Als dat zo is en je hebt er nog deze dienst, je denkt het is voor de gemeente, ga je dadelijk naar Magoto, mag zij beslissen of je dat hiervoor, of het echt voor de gemeente is of niet. Maar ik dacht, ik ga het gewoon mijn geloof zeggen. Dus ik heb er niet een heilige uitleg achter. Het is gewoon, dit gebeurde en ik deel hem nu. En weet u, soms doet God door de raarste dingen de bijzonderste dingen. En ik dacht, ik ga gewoon dit delen. En verder weet ik ook niet wat ik ermee moet. Ik wil met u spreken over Ezechiël. En we hebben gesproken over Ezechiël. Het is de 13e preek, 12 preken lang. En we zagen hoe eigenlijk de heerlijkheid van God wegging uit de tempel. En hoe God eigenlijk begint te spreken over reiniging en over toewijding. En dat uiteindelijk komen we bij het punt dat God een nieuwe tempel begint te bouwen. De man met het meetsnoer komt en die begint de tempel uit te meten. En alles, dat is belangrijk om nog even voor ogen te houden, richt zich op dat moment aan het eind van Ezechiël. Dat als de tempel van Ezechiël gebouwd is, Gods heerlijkheid begint terug te komen. Gaan we ook nog over spreken. En als Gods heerlijkheid is teruggekomen, begint het water onder de drempel van de tempel door te stromen. En dan begint het vrucht te brengen overal waar het komt. Hele mooie lijn die je eigenlijk ziet in Ezechiël. En ik werd opnieuw ook zo geraakt dat God zei, ik wil een tempel van Ezechiël bouwen. En er zijn meerdere uitleggen mogelijk, er zijn meerdere lagen in de Bijbel, dus ik pak er eentje uit. Dus dit is niet de absolute lijn, dit is de enige uitleg, maar ik geloof dat het iets is wat Ezechiël ook wil zeggen. Ik geloof dat God in deze tijd de tempel waar hij woont, en voor ons is dat de gemeente en ons hart. Want de gemeente bestaat uit mensen die gevuld zijn door de Heilige Geest. De eerste tempel is ons leven. En met elkaar vormen wij een grotere tempel van de Heilige Geest, namelijk de gemeente. En ik geloof dat God zijn tempel opnieuw aan het uitmeten is in ons leven. Aan het ruimte maken is. En daar wil bouwen en samen met ons wil bouwen. Zodat zijn heerlijkheid op een nieuwe manier en in een nieuwe kracht kan terugkomen in deze laatste dagen. Heel veel mensen zeggen, het wordt donkerder en donkerder. Dat is 100% waar. Het wordt donkerder en donkerder. Dus er is behoefte aan licht. En wie is het licht der wereld? En wie nog meer? Wij. Want wij zijn zijn lichaam. hier op aarde is Jezus het licht door zijn gemeente heen. Dus u kunt, wat bent u toch blij dat u in deze tijd geboren bent. Want dit is de tijd waarin u het meest kan stralen. Hoe donkerder het is, hoe meer licht je kan geven. Ja, dat is een andere manier om er naar te kijken. Maar ik denk dat dat een uitdaging is. En ik geloof dat God zijn tempel opnieuw wil bouwen. Een Ezechiël-tempel wil bouwen in zijn gemeente en in onze levens. Zodat we vrucht kunnen dragen. En die stroom brengt vrucht aan beide kanten van de oevers. En jij en ik zijn geroepen om door de genade van God vrucht te brengen in het leven van mensen. En ik ga met je kijken naar Ezechiël 40, vers 47 willen kijken. We zijn vorige keer aangekomen dat we eigenlijk in de voorhof komen. En toen heb ik met u gesproken over de dingen die in de voorhof zijn, kom ik zo op terug. Maar Ezechiël 40, vers 47 zegt dan, toen mat hij de voorhof 100 el lang en 100 el breed, een vierkant. Het altaar was voor het huis. En het altaar was eigenlijk voor het huis de tempel waar het heilige der heiligen was. Voor de ingang eigenlijk van het heilige der heiligen. En eigenlijk zie je dat je hebt de voorhof. En dan voordat je naar de deur ging, naar het heilige der heiligen, de heerlijkheid van God in, stond daar het altaar. En je moest langs het altaar om in het heilige der heiligen te komen. Wat een fantastisch beeld. Want wat lag er op het altaar? Het smetteloos lam. Dat de zonde der wereld wegnam, zodat de priester door kon lopen. En wie is dat smetteloos lam? Dat altaar is het beeld van Jezus Christus die zichzelf offerde. Ze hebben hem niet gekruisigd, hij heeft zich geofferd aan het kruis. En hij lag daar in het beeld van Ezechiël op het altaar. En betaalde voor jou en mij de prijs zodat de weg naar God open was. En eigenlijk het mooie is, als je in de voorhof bent en je bent op weg om eigenlijk God te gaan ontmoeten, dan is jouw eerste blik op het altaar. Je eerste blik is op het kruis, op wat hij gedaan heeft. Dan is het eigenlijk niet zo gek dat er aanbidding is in de voorhof. Want als je beseft wat hij gedaan heeft, kan je niet meer stoppen om daarover te praten. Dan vult het je hart, dan ben je daar vol van. De altaar is in het voorhof, voor het huis met de heerlijkheid van God. Maar in de voorhof kon je het zien, het heilige der heiligen, maar je was er nog niet. Daarvoor moest je langs het altaar. Het altaar was de enige weg naar de heerlijkheid van God. Zoals Jezus de enige weg is tot de Vader. Er is geen andere weg. Er is geen andere manier dan Jezus alleen en de prijs die hij betaalt. Wat mooi dat eigenlijk Ezechiël dat hier al zo ontzettend mooi zichtbaar maakt. En dan in die voorhof waar onze blik op dat altaar is, zegt de Bijbel in Psalm 100, ga zijn poorten binnen met een lofoffer, zijn voorhoven met een lofgezang, loof hem en prijs zijn naam. En nogmaals, in het Nederlands lijken dat allemaal een beetje dezelfde woorden. Maar in het Hebreeuws is daar eerst Toda, Tehila, Yada en Barak. En even om het eruit te halen, dit zijn belangrijke dingen. Wij hebben net een Todaatje gedaan, toch? Jasper heeft ons geleid in Toda. Door op een gegeven moment te zeggen, hey mensen, draai je naar elkaar, er is iets waar je dankbaar voor bent. Begin God daarvoor te danken. Want Toda waren de poorten waar je van dankbaarheid, waar je dankbaar wat God gedaan heeft in je leven. Het waren de poorten van getuigenissen. En getuigenissen richten je blik naar wie God is en wat hij gedaan heeft. En brengen je als het ware dichter naar het altaar, dichter naar de heerlijkheid van God. We deden ook een Tehila. Sifra leidde ons heel mooi in een moment van vrije aanbidding. Want Tehila was je hartslied. Dat was niet wat je geleerd had, maar het was een lied van binnenuit hier, waar je eigen woorden gaf, die misschien soms wat stuntelig zijn en wat krom, maar die de diepste lading van liefde hebben naar God. De meest stuntelige woorden van mijn kinderen waren de mooiste. Dan het uit hun hoofd geleerde versje. Omdat je dan hun hart ontmoet. En ik hoop dat je met beide ingestapt hebt en niet hebt gedacht, nou moet dat nou, we moeten van Jasper moeten we weer voor elkaar gaan bidden. Wat een gedoe zeg. Nee, hij helpt je om de poort van Toda binnen te gaan en in die voorhof te komen. Of misschien dacht je, natuurlijk niet hier, maar dacht je, wat staat Sifra weer zweverig te doen daarvoor? Moeten we ineens allerlei eigen dingen gaan zingen? Doe een leuk nummer. Nee, ze helpt je om je hart in stelling te brengen en te delen wat er in je hart is, zodat je eigenlijk in die voorhof stappen aan het nemen bent. David stelt ook aanbiddingsleiders aan om anderen te helpen om die weg als het ware door de voorhof te gaan. En aan jou en mij de keuze om daarbij in te stappen of mee te doen. En dan staan daar nog twee woorden. Jada en Barak. Waarom noemt de Bijbel deze vormen van aanbidding? Is het dan een soort trucje? Zo van, ja, maar als we dat maar doen, dan komen we in de heerlijkheid van God. De Bijbel is niet van de trucjes. De Bijbel is van relatie. Aanbidding gaat niet over een trucje om God te ontmoeten. Aanbidding is het verstevigen van je relatie met God. Dat is wat aanbidding is. En je relatie verdiep je. Ik wil geen trucje doen om mijn gouden soort tevreden te houden. En dat ze aardig is voor me. En dat ze leuke dingen voor me doet. Daar kom ik overigens ook niet mee weg bij haar. Dan is het echt heel snel over. Maar vanuit mijn hart, vanuit relatie, wil ik wel dingen doen om de relatie te verdiepen. En dat is eigenlijk iets heel anders. Het betekent dat het motief niet iets is om te krijgen, zodat de ander wat voor mij gaat doen. Maar mijn motief is om de ander te ontmoeten. Om in zijn aan of haar aanwezigheid te komen. En dat is waar aanbidding over gaat. Aanbidding heeft te maken met waar je je op focust. Waar je je mee vult. Toen ik het filmpje opnam voor deze week, zei ik, wat je aanbidt, ga je op lijken. Sommige mensen gaan op een hond lijken. Vaak zijn er ook mensen die echt een hond bijna aanbidden. Zo ongeveer. Dan mag de hond meer dan eigenlijk de rest in huis, weet je wel, zo ongeveer. Dat is bij ons hond niet zo. Daar denkt Lieke anders over. Maar dat wat je aanbidt, ga je op lijken. Weet je hoe dat komt? Omdat je ernaar kijkt. En wat je waar je naar kijkt, vult je hart. En waar je hart van vol is, daar ga je naar bewegen. Daar ga je naar handelen. En je aanbidding begint dus als eerste met je focus. En aanbidding geeft focus aan je hart. Het betekent, toen Jasper zei van ga voor elkaar bidden, dat hij jouw focus brengt, je gedachten naar wat heeft God dan gedaan voor mij? De vijand wil het liefst dat je dat vergeet. Dat je dat kwijt bent. Zeg, je hebt zoveel problemen en dit nog en dat nog boodschappen doen, et cetera, et cetera. En op dat moment breng je gedachten, je focus naar, wow, God, dat heeft u inderdaad gedaan. En dan gebeurt er iets. En dan begint je hart gevuld te worden met wat God doet. Vervolgens, als Sifra dan een stukje vrije aanbidding zet, nodigt ze je uit om je focus. Wat vind ik eigenlijk van God? Hoe denk ik over, in plaats van, zo gaat het liedje prima en wat ga ik trouwens vanmiddag doen en... Heeft u dat ook wel eens? Of ben ik de enige dat je soms een liedje kan zingen en tegelijk je boodschappenlijst kan maken? Dan zeg je, je bent bijna een vrouw die twee dingen tegelijk kan. Maar je kan toch gewoon op de automatische piloot een liedje zingen en vervolgens met je gedachten heel ergens anders zijn? Maar op het moment dat deze uitnodiging, wat ze op dat moment doet, is ze helpt je om je gedachten te focussen. Want nu moet jij nadenken, God, wie bent u eigenlijk voor me? Wat wil ik uit mijn hart zingen naar u? Aanbidding heeft te maken met focus. Het is geen trucje. Het is geen trucje om de hemel naar beneden te halen. Het is een relatie komen met. En op het moment dat ik focus, begin ik vol te worden van wat ik zie. En als je hier focust, het eerste wat je ziet is het altaar. En op het altaar ligt het smetteloos lam, wat zonder schuld de zonde van de wereld wegnam. Voor jou, voor mij, u deed het voor mij. En dan begin ik daar vol van te raken. En dan mogen we verder onze relatie verdiepen met Jada en met Barak. En Jadak betekent eigenlijk de houding van aanbidding. Eigenlijk is het fysica min. Yada betekent letterlijk de uitgestrekte hand. De uitgestrekte hand. Je huid. Ik vond eigenlijk heel mooi. Deze is vorige week gemaakt. En hier zien we eigenlijk heel mooi die uitgestrekte hand. Die Jezus aanraakt. Die zegt, van u verwacht ik. Haar focus, haar aanbidding was naar Jezus. En de aanraking met hem veranderde haar leven. En Yara is fysieke aanbidding. Het is de uitgestrekte hand. Het is eigenlijk het heffen van de handen. Het is eigenlijk het niet meer vasthouden. Je laten vallen wat je nog zelf hebt. Laten vallen wat je nog zelf koest. Maar als je dit doet, is het heel moeilijk om dingen in je handen te houden. Echt. Als je zo doet, kan je een heleboel vasthouden. En als we door die voorhof lopen, kunnen we soms zo nog zo bezig zijn met wat we in onze handen hebben. En wat er nodig is en wat ik vast wil houden. En dan kom ik bij het altaar. En dan zegt Jezus, geef me yada. Geef me je uitgestrekte hand. Zeg God, alles wat ik nog heb, laat ik vallen. Al mijn zorgen, mijn vragen, maar ook alles wat ik vast wil houden. Alles wat ik nog koester. Alles wat ik voor mezelf wil houden. Ik laat het vallen. Weet je, Jezus zegt, en u mag dat even met mij lezen, want die staat niet op het sheet, maar in Lucas 9. Lucas 9. Staat iets over laten vallen. En dan wil ik lezen vanaf vers 61. 61 en 62. Dat was leuk, hè? Dan moeten we gewoon weer even zelf zoeken als het niet op de sheet staat. Er staat, weer een ander zei, Heer, ik zal u volgen. Maar sta mij eerst toe dat ik afscheid neem van hen die in mijn huis zijn. En Jezus zei tegen hem, niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk van God. Dat is eigenlijk niet zo'n aardige boodschap naar iemand die zegt, ik wil u volgen. Toch? Denk je, hè? Wat bedoel je hiermee? Eigenlijk zegt Jezus, je kan niet werken met nog van alles in je handen. Laat los. Probeer niet allerlei dingen vast te houden. Maar laat het los. Laat misschien wel los dat wat jij nog wil bereiken. Wat nog moet, welke kant op. Maar je zegt, ik laat het los. Durf onze eigen wensen los te laten. En eigenlijk te laten vallen. En niet wat achter mij ligt, ja maar. Nee, zeg, God, hier ben ik. En hier is mijn uitgestrekte hand. En ik laat los. Ja, maar die broer, die zus, of die situatie, of mijn baas, of God, ik laat het los bij het altaar. En ik geef het aan u. Dit zijn ook zegenende handen. Dit zijn handen die zegenen. Uitgestrekte handen. Niet meer vasthouden. Weet u, we hoeven niets te brengen bij het altaar. Maar we mogen wel loslaten bij het altaar. Ook onze eigen werken, onze eigen prestaties. Maar soms ook de zonde die we willen vasthouden in de acht kamertjes van ons leven. En denken dat we er wel weg mee komen. Heer, ik geef u alles. Behalve dat stukje. Heer, ik geef u alles. Maar tegelijkertijd wil ik dit eigenlijk wel blijven doen in mijn leven. Heer, ik geef u alles. Maar ik wil wel mijn eigen tijd indelen. Heer Jezus, ik geef u alles. Maar kom niet aan mijn portemonnee. Want die is van mij. Heer, ik geef u alles. De uitgestrekte hand is, ik laat het los. God, hier is mijn tijd, mijn financiën, mijn wensen, hier is mijn alles. De uitgestrekte hand. Psalm 141, vers 1 en 2 zegt, wanneer ik tot u roep, laat mijn gebed als reukwerk voor uw aangezicht staan. Laat mijn opgeheven handen als het avondoffer zijn. Weet je, heel vaak worden handen ook gekoppeld aan het werk van je handen. Maar hier staat ook opgeheven handen. Ik geloof dat opgeheven handen hoort bij een houding van aanbidding. Oh, zeg, nu ga je zeker beginnen dat je handen in de lucht moet doen. Mag ik je een andere vraag stellen? Als de Bijbel het er zo vaak over heeft, waarom zou je het niet doen? Waarom zou je het niet doen? Als de Bijbel die vers keert, hef uw handen op. Nee, ik niet. Doe het gewoon niet. Past niet bij mij. Wie staat er centraal als ze zeggen, past niet bij mij? En ik zeg niet dat het moet. Ik wil je triggeren. Wat maakt dat we soms dingen lezen in de Bijbel en eigenlijk bewust zeggen, dat ga ik niet doen. Dat ga ik niet doen. Dan moet je voorstellen dat hier een niet-christen komt. Hè? En die komt hier binnen. En je ziet mensen zitten zo. Zitten en zingen, ik hef mijn handen op. En dan zegt hij, nou, voor mij niet. Ja, kan mij liggen. Maar ze zingen van alles. Maar doen ze niet. Ik kniel voor u neer. Maar er gebeurt niks. Gek hè, dat we soms dingen zingen. En die dan niet doen. Thuis gebeurt er wat. Als ik dat doe. Zeg, ik doe de vaatwasmachine voor jou. En ik doe niks. Of, ik zal lekker koken. En ik zit gewoon tv te kijken. Echt, God is genadiger dan mijn vrouw. Echt waar. Want ik krijg het van haar te horen hoor. Dan zegt ze, hè? Je zegt iets, maar je doet het. Kortom, maar laten we eerlijk zijn. We zouden toch mega geïrriteerd zijn als we op die manier met elkaar zouden leven. Of niet? En dan komen we in de gemeente. Ik heb mijn handen op. Ik prijs uw naam. Ik ben vol van vreugde. En soms zeggen mensen, ik ben zo niet. Nee, maar misschien is het wel leuk. Ik zeg niet dat iedereen op dezelfde manier vol van vreugde moet zijn. Maar wij zijn nu uit de tieners, hè? Dat is wel lekker. Dat is wel lekker, want pubers zijn best grillig. Daar zijn we nu gewoon voorbij. Dat is echt heerlijk. Ook, we zijn blij met jullie nu. maar tieners zijn best grillig. Maar kent u dat moment dat tieners soms naar beneden komen en dat je de sfeer voelt? Dat je hem echt voelt liggen, gewoon zo ongeveer. Dan ziet er helemaal chagrijnig uit. En dat je dan zegt, hoe is het met je? Van binnen ben ik echt ongelooflijk blij. Mijn hart springt op van vreugde. Terwijl ik denk, ik voel iets anders. Hey, soms is er discrepantie tussen wat we aan de buitenkant roepen. En ik zeg niet dat iedereen op zijn stoel moet staan te springen. Maar ik zeg wel, durven we ook fysieke aanbidding te ontwikkelen in ons leven? En soms zeggen, zo, God, vind ik eigenlijk best ongemakkelijk om mijn handen in de lucht te doen. En de tweede vraag is dan, waarom eigenlijk? Wat maakt dat het ongemakkelijk is? Weet je waarom ik het vaak ongemakkelijk vind? Omdat ik dan toch een beetje het gevoel heb dat mensen naar me kijken. Of dat ik het misschien wel een beetje misschien wel raar doe. Of wat mensen daarvan vinden. En dan zegt God, precies, dat is waar ik je los van wil maken. Dit is ook wel kwetsbaar. En God zegt, kracht ligt in kwetsbaarheid. Nogmaals, als je dit verstaat als een trucje, dan hoor je de verkeerde preek. Ik bedoel eigenlijk van, hey, wat maakt nu in mijzelf dat ik bij sommige dingen zeg, uw woord zegt dat. En ik zoek niet een manier, gewoon ook die bij mijn karakter past, om daar wel uiting aan te geven. Hey, dus we hebben de enorme vrije types. Dat gaat zo ongeveer in de aanbidding. Hey, we hebben ook mensen, hey, God, prijs uw naam. Maar iets in hun lichaam doet wel mee. Je ziet het wel aan de buitenkant. Dus we gaan niet een soort cursus doen. Hè? De enige manier om je handen in de lucht te doen of zo. Nee, maar ik wil je wel triggeren. Hoeveel ja-da is er in jouw leven? En wat zou er gebeuren als we iedereen op onze eigen manier zouden gaan doen wat we zingen? Als we zouden gaan doen wat de Bijbel zegt. Wat zou er gebeuren? En dat we gewoon, als je binnenkomt, dat je tegen je buurman zegt, hey, ga eens even iets opzij, want ik heb wel ruimte nodig. En let niet op mij, want ik ga ervoor vandaag. Want ik ben hier om God te aanbidden. Weet je wat ik dan hoop dat je buurman zegt, joh, ik ook. We gaan ervoor. Yada is dus ook de fysieke aanbidding, het heffen van de handen. Ik wil je vandaag ook gewoon triggeren. Misschien als dat iets is wat je tegenhoudt, vraag je jezelf eens, waarom heb ik dat eigenlijk? Waarom sla ik daarin op slot? Waar ben ik bang voor? Als ik heel eerlijk ben, ik heb dat dan wel even bij het kinderlied. net. Dankjewel, dankjewel. Maar dan denk ik, oké. Oh nee, denk je dan bij mezelf. Oh nee. Even eerlijk, wie had dat nog meer? Ja. En toen dacht ik bij mezelf, wat ga ik nou doen? Waarom wil ik dit? Eén, ik heb niet zo goed ritmegevoel. Dus ik denk dat het er stom uitziet als ik dat doe. Dat is wat hier in je hoofd al rondgaat. Is de, dat ga ik niet doen. En wat ga ik doen? Dat ga ik echt niet doen. Dus dan doe ik. Misschien doe ik het niet letterlijk. Maar het is een kans dat ik dit in mijn hart doe. En ik dacht, ik ga ervoor. Maar goh, helemaal verbaasd. Het is de eerste keer in mijn leven dat ik dans met haar. Ik heb zelfs op mijn trouwerij niet gedaan. Maar ik dacht bij mezelf, wat maakt nou? Waarom maak ik me zo druk om wat mensen vinden? Ik dacht, die kinderen vinden het fantastisch als ik het doe. Al ziet er stom uit, wordt het alleen maar leuker voor ze. Ik bezorg ze een goede dag. Maar wat gebeurt er als we deze spirit met elkaar naar God zouden hebben? God, het maakt niet uit wat anderen denken. Man, als ik wil springen, springen. Als ik mijn handen in de lucht wil doen, doe ik het. Als een lied zegt, steek je handen, ik doe het voor u. En ik maak een fysieke aanbidding was echt een deel van de Hebreeuwse aanbidding. Dat is waarom de psalmen er zo vol mee staan. En als het er vol mee staat, denk ik, hoe kan ik dit eigen maken bij mij? Oké. Daarna spreekt het, de Bijbel over het werk van je handen. Heel vaak spreekt de Bijbel over het werk van je handen. En dat betekent je fysieke aanbidding is ook je handen uitstrekken om het koninkrijk van God te bouwen. Hier creëer je mee. Hier bouw je mee. En Yara is ook, ik strek mijn handen uit om te bouwen aan het koninkrijk. Vanmorgen hebben hier kosters hun handen uitgestrekt om de paaltjes klaar te zetten, dat het warm is hier binnen, dat de deuren open zijn. Zodat wij met elkaar hier vandaag kunnen aanbidden. Zij hebben Yara gegeven vanmorgen. Toen u een kopje koffie kreeg, kreeg u de ja daarbij. We bouwen met elkaar aan het koninkrijk. De kinderwerkers die daarachter zitten, geven ja daar aan God om zijn kinderen in aanraking met het koninkrijk te brengen. Alles kan ja daar zijn in ons leven. Waar we geven aan het koninkrijk van God met het werk van mijn handen. Hier is mijn tijd, hier is mijn inzet. Waar ik iets anders mee zou kunnen doen. In de economie noemen we dat schaarste. Zegt, als ik dit doe, kan ik dat niet meer doen. Dit is ons grootste probleem vandaag. En het probleem is, denk ik, dat in deze tijd we onszelf eigenlijk centraal hebben gezet. Wist u dat in het satanisme, is ook een Bijbel in het satanisme. En de belangrijkste wet in de Bijbel van het satanisme is, doe wat je wil. Dat is de hele wet. Doe wat jij wil. Is de hele wet. Weet u nog dat de vijand in paradijs bijna zei wat God gezegd had? Dat het heel erg op leek, maar net anders. Dat is hier ook mee. Want hoe noemt Jezus de wet? Niet doe wat jij wil, maar doe wat hij wil. Scheelt maar één letter op de hele zin. Het is een wereld van verschil. Want Jezus zei, toen hij in Gethsemane was en niet de leukste tijd tegemoet ging, niet wat ik wil, maar uw wil geschiet. Hier zijn mijn handen. Hier is mijn tijd. Hier is mijn leven. Hier is mijn lichaam. Fysieke aanbidding gaf Jezus ook aan het kruis. Hè? Toen hij geslagen werd, toen hij aan het kruis genageld werd. Hier is mijn lichaam. Niet wat ik wil. En hij breekt daar eigenlijk de wet van Satan. Niet wat ik. En Satan probeert die wet al te brengen als die bij de verzoeking in de woestijn is. Jij hebt honger, jij hebt brood nodig. Jij springt, jij moet gered worden. En hij probeert te switchen. En Jezus zegt, maar er staat geschreven. En eigenlijk niet wat ik wil, maar wat hij wil. En ik denk dat dit zo belangrijk is. Kijk even met mij naar Johannes 4. Ik wijk iets af, maar ik moet maar even. Johannes 4, vers 34. Even spieken hoor. Dit is Johannes 4. We gaan bij 31 beginnen. En intussen vroegen de discipelen hem, Rabbi, eet toch iets? Maar hij zei tegen hen, ik heb voedsel te eten waarvan u geen weet heeft. De discipelen dan zeiden tegen elkaar, iemand heeft hem toch niet te eten gebracht? En Jezus zei tegen hen, mijn voedsel is dat ik doe de wil van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Hier geeft Jezus jada aan God. Dit is jada. Zegt hij, hey, even niet wat ik wil, mijn spijs. Weet je waar ik gevuld van word? Ik word voldaan en gevuld als ik het werk van mijn vader doe. En weet je wat de vijand zegt als wij het koninkrijk willen bouwen? Je verliest je tijd. Je moet aan jezelf denken. Kijk uit. Jij hebt ook recht. En probeert allerlei dingen die eigenlijk de geest van deze wereld zijn in ons hoofd te brengen. En hij probeert ons af te houden van jada. Want jada brengt ons dichter bij het altaar. Brengt ons dichter in de aanwezigheid van God. En hij doet alsof je leeg loopt opbouwen aan het koninkrijk. Maar Jezus zegt, mijn spijs waar ik gevuld van raak, is eigenlijk in mijn bestemming te lopen en te offeren voor het koninkrijk. Het vult mij in plaats van dat het mij leeg maakt. Heel veel waren er vorige week zondag. Dat kost je zondagavond. Je ook Studio Sport kunnen kijken of weet ik veel wat, of andere dingen kunnen doen. En we waren hier zondagavond. En ik weet niet hoe het met u is, maar zeker als het dan wat kouder is en wat donkerder, dan bekruipt je, we moeten nog even. Zijn wij de enigen die dat soort dingen hebben? Maar dat hebben wij dan wel aan. We moeten nog even. Zoals je naar je eigen ding zou luisteren, hij zegt, laat maar, bank. Meer ook niet, gewoon bank. Ja, zo het gevoel. En we waren hier en ineens komt de heerlijkheid van God. Weet je, en ik ging zo gevuld naar huis en velen met mij zondagavond. Daar kan geen borrelnoot tegenop. Echt niet. Gewoon. Zelfs geen stukje kaas. En de mensen die mij kennen weten hoe ik van kaas hou. Maar wat aan het begin van de avond lijkt dat je iets kost, is aan het eind van de avond iets wat je gevuld heeft en wat je gebracht heeft naar. De vijand is een leugenaar. En hij probeert ons af te houden van jada. Hij probeert ons af te houden van toda. Hij probeert ons af te houden van tehila, omdat hij weet waar je dan uitkomt. Namelijk in de heerlijkheid van God en gevuld. En belangrijk om hier ook naar te kijken. De tweede waar ik naar wil kijken is Barak. En ook Barak heeft te maken met de houding van aanbidding. Weet u wat Barak betekent? Betekent knielen. Ook Barak is iets wat met je lichaam gebeurt. Betekent knielen voor God. Het betekent jezelf kleiner maken. En niet kleiner naar minder waardig, maar je stellen onder de autoriteit van. In dienst stellen van. Dus het is niet knielen van, oh, ik ben helemaal niks en het wordt ook helemaal niks. Nee, het betekent eigenlijk, hier ben ik, Heer. Hier ben ik. Ik kniel voor u. Ik ben in uw dienst. Ik maak mijzelf in die zin kleiner voor u. Het gaat niet om mij. Het betekent ook letterlijk salueren. Een salueren doe je naar een meerdere. Zegt eigenlijk, ik dien jou. Ik ga voor jou. Salueren betekent. Het betekent ook dankzegging. En ze zeggen over Barak belichaamt de houding van neerknielen van voor God. Hem zegenen en aanbidden. En het erkennen van je eigen positie in relatie tot hem. Dat is Barak. Als we hier binnenkomen, moet God dan voor ons komen of komen wij voor God? Komen we hier binnen en zeggen, nou, ik hoop wel dat God echt gaat bewegen en zegenen, want ik heb het nodig. Of zeggen we, God, ik ben om hier te brengen. Toda, Tehila, Yada en Barak. En ik kom in uw koninkrijk binnen. En dan zal ik gevuld raken met wie u bent. Weet je wat heel mooi is? Heel veel Bijbelgeleerden, als ze het over Barak hebben, zeggen ze, dat is iemand die zich diep neerbuigt, maar tegelijkertijd zijn of haar ogen gericht houdt op de koning. Dus het is Als je knielt, als je voor de koning bent, is niet dit. Het is eigenlijk dit. Je bent in relatie met de koning. De ogen gericht te houden op de koning. Barak is opzij leggen. Het is opzij leggen van je eigen ego. Het is opzij leggen van je eigen wensen, van je eigen dingen. En erkennen dat wat hij mij te geven is, heeft, veel groter is dan wat ik ooit in mijn leven zelf zou kunnen vasthouden. Alles wat ik zelf vasthoud is kiezen voor het mindere. Wat hij heeft is veel groter, veel mooier, veel beter. En eigenlijk zeg ik erken dat. En Barak is knielen. En dat is waarom je soms ook in de gemeente gewoon mensen ziet knielen. En ik wil je ook zeggen, die ruimte is er. We hebben paden, we hebben erachter, we hebben hiervoor. Als we aan het aanbidden zijn en je wil knielen, dan kniel je. Als je wil dansen, dan dans je. Als je je handen in de lucht wil doen, doe je handen in de lucht. Wij geloven in fysieke aanbidding dat wat hier in mijn hart is, ook naar buiten mag komen. En ik geloof ook dat daar variatie in mag zijn. Dus er is niet één manier dat het op die manier... Maar ik zou je willen zeggen, experimenteer ermee. Gewoon. Zegt, wow, dit ben ik. En zo komt het bij mij naar buiten. Sommigen denken, ik ben zo benieuwd naar de volgende dienst. Zijn mensen die zeggen, ik ga echt lekker achteraan zitten. Kan ik alles zien, zo ongeveer wat er gebeurt. Nee, maar... Ik geloof dat er kracht zit om dingen naar buiten te laten komen. Weet je? Chris Tomlin schrijft in zijn boek Mighty Roar, wat gaat over aanbidding, het volgende. Over Barak. En hij zegt, hoe zouden onze kerkdiensten voelen als we elke zondag zouden komen met de ogen van onze ziel gericht op de koning? Zouden we dan nog klagen over de muziek? De liederenkeuze, het geluidsvolume. Als we ons hebben neergebogen en onze ogen gericht zijn op de koning, zou iets anders ons dan nog boeien? Zou er iets anders ons nog vullen? En toen dacht ik, dit verwoordt hij zo mooi. En hij neemt ons mee naar de essentie van aanbidding die te maken heeft met relatie. Niet met iets doen, maar het binnenkomen in de troonzaal van God. Zeg, hier is mijn Toda, hier is mijn Tehila, hier is mijn Yada, hier is mijn Barak. En wat de rest ermee doet, maakt me even niet uit. Dit is tussen u en mij. En ik ontmoet u. En ik wil echt ook gewoon dat stukje ruimte, vrijmoedigheid over je leven vrijzetten om God te aanbidden. David doet dit op een hele mooie manier in Psalm 103. Dat is waar ik mee wil eindigen. In Psalm 103 staat zo'n mooi loof. De Heer, maar eigenlijk staat de Barak. Ik kniel voor u neer. Ik salueer voor u. Ik maak mezelf kleiner dan u. Ik ben in uw dienst. En hij zegt, loof de Heer mijn ziel. Eigenlijk zegt hij, ziel, ik wil je in stelling brengen. Misschien had je een rotdag. Misschien ging het niet lekker. Misschien heb je allemaal vragen. Misschien gaan de dingen niet goed. Maar ziel, kniel en hou je ogen gericht op de koning in alles wat er gebeurt. Ziel, ik breng je in stelling. Er zijn zondagmorgens dat moet gebeuren, toch? Dat het daarvoor van alles anders ging dan dat je gepland had. Er zijn dagen dat moet gebeuren. Dat je je ziel in stelling moet brengen. Loof de Heer, kniel voor hem. Hou je ogen gericht op hem in plaats van al die andere dingen. Nee, ik wil u Toda, Tehila, Barak, Yada geven. Zodat ik u zie, zodat ik het altaar zie. Zodat ik Jezus zie in plaats van al die andere dingen die me uit balans willen brengen. Het gaat om u en u alleen. Loof de Heer mijn ziel en alles wat in mij is. Alles, hè? Alles. Gewoon wat in mij is. Ik denk dat David heeft dit niet zittend geschreven. Dat kan bijna niet. Alles wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel. En vergeet niet een van zijn weldaden. Gaat soms zo makkelijk. Dat wat God gedaan heeft, raken we dan weer ergens kwijt. En we zijn het vergeten. Nee, vergeet niet zijn weldaden. Hij die al uw ongerechtigheid vergeeft. Blik op het altaar. op Jezus. Die al uw ziekte geneest. Blik op het altaar, Jezus, het kruis. Die uw leven verlost van het verderf. Blik op het kruis. Die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Dus niet hoe ik me gevoeld heb is de waarheid, maar hoe u mij kroont is de waarheid. Die uw mond verzadigt met het goede. Die uw jeugd vernieuwt als die van een arend. De Heere doet rechtvaardige daden en recht aan alle onderdrukte. Hij heeft aan Mozes zijn wegen bekendgemaakt, aan de nakomelingen van Israël zijn daden. Barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goede tierenheid. Wat denkt u dat er gebeurde nu op dit moment in het hart van David? Hij kwam uit de rotdag, uit een rotmoment. Maar begint zijn ziel in stelling te brengen. Hij begint deze dingen te noemen. En zijn blik gaat naar het altaar en het heilige der heiligen. En er begint iets te, in het Engels zeggen dan stir in his soul. Er begint iets naar boven te komen in zijn ziel. Waar was ik eigenlijk? Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen. Niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toren. Hij doet ons niet naar onze zonde, het altaar. En vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Dank u, Jezus, wat u gedaan heeft. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goede tierenheid. Machtig over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Zie je hoe zijn focus naar het altaar gaat? En aan Jezus begint te noemen, benoemen in zijn leven. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Want hij weet wat voor maaksel wij zijn en blijft bedenken dat wij stof zijn. De sterveling, zijn dagen zijn als gras, als een bloem op het veld, zo bloeit hij. Wanneer de wind erover is gegaan, is hij er niet meer. En zijn plaats kent hem niet meer. Barak, hij buigt. Maar de goede tierenheid, blik op de koning, van de Heere is van eeuwigheid tot eeuwigheid over wie hem vrezen. Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen, voor wie zijn verbond in acht nemen en aan zijn bevelen denken om ze te doen. De Heere heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Zijn koninkrijk heerst over alles. Loof de Heere u zijn engelen, sterke engelen die zijn woord uitvoeren. Gehoorzaam aan de Heere en hij spreekt. Loof Barak, de Heere, al zijn legermachten, dienaren van hem, die zijn welbehagen doen, loof de Heere al zijn werken, op alle plaatsen van zijn heerschappij. Je herkent David niet meer als de David die aan deze psalm begon. Hij komt er anders uit dan toen hij ermee begon. Waarom? Hij geeft Toda, Barak, Jara, Tehila. En hij komt bij het altaar. En het komt in de heerlijkheid van God. En dit is waar God ons uitnodigt. Nader tot mij. Kom dicht bij mij. Maar het betekent dat ik loslaat. En dat ik me overgeef. Zullen we samen bidden? Heer Jezus. Ik wil u zo danken voor het altaar wat voor ons staat. En ik bid dat het altaar waar u als smetteloos wit lam op lag, want u bent ook opgestaan. Als smetteloos wit lam, waar u onze ziekte droeg, waar u onze pijn droeg, waar u onze zonde droeg. Heer, als we daarnaar kijken, de prijs die u betaalde, waar u het voorbeeld was, waar u zei, niet mijn wil, maar zijn wil, geschiet. Heer, als we dat voor ons zien, dan kunnen we niet anders dan gevuld worden met aanbidding. Vol van zijn. Heer, er zijn zoveel andere dingen die we in onze handen houden, zo onbelangrijk. Die we soms zo belangrijk lijken te vinden. Waar we ons soms zo druk om maken. Ons door laten afleiden. Maar je zegt, kom mijn poorten binnen. Met Toda. Geef me Tehila, want je blik gaat naar mij. Je gaat me ontmoeten. Geef me Jada, zodat je me zou kennen. Geef me Barak, zodat ik degene ben die jouw leven kan vullen. Blijf niet voor het altaar, maar open je handen bij mijn kruis. Zeg hier, Heere, is alles. Hier zijn mijn imperfecties, hier zijn mijn zonden. Hier zijn de dingen die ik vasthoud. En dan nodigt u ons uit om langs het kruis te gaan. in uw heerlijkheid te komen. Heer, en in die positie is er niets meer wat ons kan schaden. Dan zijn we in dit alles meer dan overwinnaar. Heer, maar dan begint ook uw heerlijkheid te stromen. Geloof ik dat uw kracht gaat toenemen. Heer, geloof ik dat we meer en meer van u zullen gaan zien. Maar God, we willen deze dingen niet zien als een trucje. We willen relatie. We willen u ontmoeten. We willen u aanbidding geven. Laten we met elkaar gewoon in een lied moment God aanbidding geven. In jouw Toda, in jouw Yada, in jouw Barak, in jouw Tehila.